Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Jaron.
Grote vriend, Bruce.
Hoe is het, jongen?
Ja, het is fijn. We zijn een podcast aan het opnemen en het gaat niet via een vage internetverbinding. Maar ik kan je gewoon aankijken.
Ja, we zitten gewoon in de nieuwe studio.
Dat voelt toch... dat voelt lekker.
En dat op 10 januari.
Ja, niet te doen, hè? 2020, New Year, New Us.
Mooi, mooi, mooi. Hey, 10 januari is ook de verjaardag van Robert Maaskant.
Nou ja, zeg.
Dus wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Hoe ver denk jij dat Robert Maaskant komt in zijn presentatiecarrière?
Ja, dat gaat al groter worden. Robert Maaskant moet bijna wel de nieuwe Gary Lineker worden.
Welkom bij de podcast van 10 januari. Wij zijn er eigenlijk altijd om je bij te praten over het laatste voetbalnieuws, over wedstrijden, oefenwedstrijden, trainingskampen. Ga zo maar door. Dit keer is Neil er niet. Dat hoorden jullie denk ik al. Maar tegenover mij zit gewoon wel Jaron. Welkom, Jaron.
Yes.
Waar zullen we het eerst even hebben over, nou ja, misschien wel, toch wel het nieuws, denk ik. Kokorin gaat misschien naar Feyenoord.
Ja, dat is een...
En die kennen we als goede spits. Maar
zeker.
Ook van de gevangenis.
Ja, die...
Tenminste,
die heeft
ik ken
even
hem
mogen
niet
zitten.
Uit de gevangenis. Nee. Maar ja, dat is toch altijd wel een bijzonder verhaal.
Ja, dit is zeker opvallend. Want het was gewoon best wel een goede spits. En dat zie ik helemaal aan het begin van de carrière. Hadden FM en ik misschien nog wel een grotere carrière voor Kokorin bedacht. Maar zeker in Rusland jarenlang zijn goals gemaakt. En... Volgens mij ook op een gegeven moment wel interesse vanuit het buitenland voor hem geweest. Maar hij heeft voor mij ook meerdere transfers binnen Rusland gemaakt.
Ja, volgens mij ook wel.
Ja, CSKA en Zenit terechtgekomen. Ja. Daar volgens mij ook nog met advocaat gewerkt.
Ja, bij Zenit heeft hij met advocaat gewerkt. Daar komt het natuurlijk ook vandaan.
Ja, ik wist niet of het ook bij Zenit was of ook bij de Russische...
Nee, bij Zenit ook. Daar komt het ook volgens mij helemaal vandaan. Volgens mij heeft de advocaat zelf ook geïnformeerd. Die dacht gewoon van ja, als het bestuur het niet gaat doen, de technische directeur, dan ga ik zelf wel even op zoek. Ja, op zich met zijn netwerk kan dat ook wel. En toen dacht hij van ja, wie is nou een goede spits die ik heb gehad, maar is nog wel haalbaar. Nou, dat was dan Kokorin, speelt niet. Dat alles natuurlijk nadat hij samen met die teamgenoot vechtpartij was het volgens mij.
Ja, zoiets
ergens
inderdaad.
In een bar. Ik weet niet eens meer hoe lang die heeft gezeten. Volgens mij wel een paar maanden.
Ja, voor mij echt een paar maanden. Ja. Het was niet een weekje zitten, zeg maar. Het was echt een serieuze celstraf.
Het was niet even een nachtje doorbrengen.
Nee,
van,
En ik zie dat in de paal van Mamayev. Weet je, het blijft een hele goede spits. En ik denk dat Feyenoord heeft ook wel een soort van spitsenprobleem.
Vind je?
Ja, nou ja. Ik denk niet dat ze het heel vervelend zouden vinden als ze wat meer goals zouden kunnen kopen.
Nee, maar ik zei het al op Twitter ook. Een groot contrast met Jurgensen. Echt een dooie. Die ga je gewoon niet vinden dan deze man natuurlijk. Maar ik denk dat alleen maar een goede zaak is. Je moet er sowieso wat bij hebben. Gewoon centrumspits.
Ja.
Op de flanken kan je nog wel wat. Ik bedoel, het is niet ideaal. Maar ja, Luciano Narsing heeft gewoon 2 keer gescoord tegen Hoffenheim. Dus misschien zit daar ook nog wat in.
Crisis opgelost.
Precies, want oefenwedstrijden moet je als referentiekader nemen natuurlijk.
Doe ik al jaren.
Ja, nee. Maar ik bedoel, daar heb je ook nog wel wat talenten waar je wat mee kan. Wat ik eigenlijk ook best wel belangrijk vind in dit jaar. Maar een centrumspits heb je wel nodig.
Ja, en dat is natuurlijk het ding met Jurgensen. Jurgensen heeft ook maar 1 seizoen in zijn carrière echt heel veel gescoord. En dat was dat seizoen bij Feyenoord.
Ja.
Want hij heeft ook nog een tijdje hangend op links gespeeld. Bij Leverkusen nog. Ja. En bij Kopenhagen werd hij toen een soort tweede spits, volgens mij in een 4-4-2 systeem. Dus hij heeft ook maar 1 seizoen echt als centrumspits. En toen alles goed liep met een Elia in bloedvorm. Ja, nou ja, dat valt dan weg. Ja. En dan zie je dat hij nog steeds goed kan voetballen, maar niet misschien die dodelijke afmaker
is. Toch hoop ik, ja, het is natuurlijk een beetje gekke werk, maar er ging natuurlijk altijd die gerucht van dat het pittig was met zijn zoontje dat op komst was.
Ja.
Nou ja, die is er nu, Vincent. Mooie naam, prachtig. Ik hoop wel toch dat Jurksen tweede seizoen zelf meer kan laten zien. En dat hij wat fitter weer is. En zo. Dus,
gevoelsmatig zou ik zeggen dat heel veel slechter zal het niet worden.
Nee. Het was vrij treurig. Ik denk dat hij dat zelf ook al had.
Ja, nee. Volgens mij gaf hij dat ook zelf toe dat het niet goed genoeg was. En ja, je hebt nu een hele eerlijke coach.
Ja, zeker.
En ik denk dat die duidelijkheid, ik denk dat Feyenoord daar heel erg bij gebaat is geweest in de afgelopen tweede deel van de eerste seizoenshelft.
Ja.
En ik hoop inderdaad dat hij zijn vorm weer gaat terugvinden. Ja. Maar ik zou het geweldig vinden als Kokorin straks in de Eredivisie naast...
Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het rondkomt.
Ja.
Nou ja, wat wel rond is in ieder geval. Ryan Babel terug naar Ajax. We gaan het ook nog even hebben over Ajax en PSV natuurlijk. Ryan Babel terug. Nou, ik heb met Niel erover gehad. Met jou nog niet. Wat vind je ervan?
Prima. Hij wordt gehuurd toch? Een halfjaartje?
Ja,
prima tijdelijke oplossing. Ik zag inderdaad ook wel de vraag waarom moest hij eigenlijk weg bij Galatasaray. Want hij speelde bijna alles volgens mij.
Iets minder volgens mij, maar...
Ja, oké. Okay,
ik begreep van Jordi van de VEF ook op Twitter wel dat het met Gala financieel niet heel goed ging. Dus ik denk dat Ajax ook wel een gedeelte van het salaris zal overnemen.
Ja.
Dus daarin zal wel wat spelen. Maar inderdaad... Voor Galatasaray lijkt me een hele goede speler.
Ja,
voor Ajax ook.
Ja, voor Ajax echt een ideale versterking. Want je merkt gewoon... Je hoopt dat je lang op drie fronten blijft doorvoetballen.
Zeker.
Ja, dan is het wel wenselijk dat je inderdaad... Mocht er weer twee van je vier goede aanvallers wegvallen... Dat je dan niet bij de Noah Langs van deze wereld uitkomt.
Nee, dat is natuurlijk wel een beetje gebleken in de Champions League.
Precies.
En ja, je hoort ook dan die discussie heel erg van... waarom niet nu een Stengs halen? Nou, ik begrijp de keuze wel voor een ervaren jongen. Want die bij een Stengs, de stap van AZ naar Ajax is ook nog een hele grote.
Ja, plus het prijskaartje. Als je nu Stengs moet kopen, dan betaal je 30 miljoen.
Ja, maar en, denk je aan het einde van het seizoen...
Nou, ook. Maar dan ga je wel met een hele andere... De 30 miljoen die je dan uitgeeft is heel anders dan nu. Omdat nu laat je in principe niemand vertrekken, zeg maar.
Ja.
En als Ziyech van de zomer weggaat of Neres... Ja, dan krijg je daar waarschijnlijk 50, 60, 70 miljoen voor. En dan ga je inderdaad iets meer betalen misschien. Dan betaal je 35 voor Stengs of 40 voor Boadu.
Ja.
Alleen dat zijn dan jongens die er dan...
hele voorbereiding meedraaien.
Precies dat.
Ja.
En nu is het inderdaad van... Je komt binnen als vijfde man. Want je moet dan nog steeds concurreren.
Terwijl je eigenlijk wil dat... Je haalt een ster... Tenminste, je haalt een speler die echt een ster kan zijn. Of moet zijn binnen korte termijn. Maar dat is dan inderdaad je vijfde man. Nee, helemaal met je eens. Hey, we gaan het zo even hebben over Qatar. Want we moeten het nog wel even hebben over Dest natuurlijk.
Ja.
Eerst nog even de oefenwedstrijd tegen Eupen. Je hebt gekeken... Wat was je indruk? Veel talenten speelden er vooral mee. Hè? Het was echt een oefenwedstrijd.
Het was echt een oefenwedstrijd en daarom vond ik het juist wel leuk om te kijken. Ik zit natuurlijk ook op die bandwagon van Naci Unovar.
Ja.
Ja, je bent toch gewoon benieuwd hoe die het op een hoger niveau staan houdt.
Ik heb samenvatting gezien, maar niet de hele wedstrijd. Maar ik ben dan benieuwd, kan hij echt goed mee? Of zie je nog wel dat het een jeugdspeler klinkt zo denigrerend, maar dat het een jongen is die... nog niet jarenlang in een selectie speelt?
Allebei denk ik een beetje. Hij kan wel echt goed mee. Ik vond niet... Hij viel echt niet uit de toon. Een paar goede acties. Maar ook af en toe een beetje... Ja, het jeugdige. Dus inderdaad jeugdige fouten maken. Dat heeft misschien in balbezit geen eens zo... Dat is niet zo heel opvallend.
Ja.
Want daar is hij gewoon heel erg goed in. Daar ligt zijn kwaliteit ook heel erg duidelijk. Alleen qua druk zetten... mannetje laten lopen, hoe sta je positioneel zonder bal. Ja, dat zijn dingetjes waarin je merkt dat je op een ander niveau aan het acteren bent dan bij de A1 of Jong.
Ja, nou ja, ook niet meer dan logisch, toch?
Niet meer dan logisch.
Had je nog meer spelers die wel positief opvielen? Ik wil dan wel Karel Eiting zeggen.
Ja.
Is hij de oplossing voor het middenveldprobleem?
Ik vind van niet. Ik vind Eiting te traag. Ik denk wel dat hij zeker meer gaat voetballen in de tweede seizoenshelft.
Ja.
En misschien gaat hij me het tegendeel bewijzen. Maar ik vind hem zowel in balbezit als zonder bal... vind ik hem net te traag om die versnelling... waar Ajax juist heel erg op zoek is naar op die positie... te kunnen genereren.
Kijk, ook als je dat vergelijkt met spelers die daar ook gespeeld hebben... met bijvoorbeeld een Alvarez...
Nee, ik vind hem beter. Ik vind hem meer een 6 dan Alvarez. Dat vond ik eindelijk fijn dat Alvarez een keer centraal achterin stond.
Ja.
Dus het is nog niet helemaal afgeschreven. Dat zegt dat vooral. In mijn optiek dan. Ja. Ik denk wel dat hij in sommige wedstrijden kan je prima met Eiting spelen. Eigenlijk buiten de top 4 ja. kan je altijd met Eiting spelen. En heb je een prima voetballer aan hem. En er zit ook zeker wel wat potentie in. Alleen ja, ik vind hem in balbezit vind ik hem net te vaak vertragen. En zeker ook zonder bal vind ik hem ja, niet zo positioneel goed staan als wat bijvoorbeeld Schöne heel erg had.
Ja.
Dat was ook niet de beste verdedigende voetballer. Niet de snelste. Maar die was positioneel zo goed dat hij daar heel veel op heel veel niveaus kon hij daarmee wegkomen. Dat mis ik een beetje bij Eiting. Maar ja, hij is ook nog steeds 20 volgens mij, 21. Ja.
Oké. Okay.
En, ja. En Siem speelde goed. Nou ja, leuk voor Siem. Ik hoop dat hij een mooie club ja. vindt.
Alle talenten en opa Siem de Jong was het
opa
een beetje.
Siem inderdaad.
Ja, nee, ja, ik denk dat nou, positieve wedstrijd voor Ajax, denk ik. Ook ja. fijn om dat je jongens als Traoré en zo. Die, ik las dat hij ook in de belangstelling van Sparta stond voor de huur. Lijkt me voor Sparta ook een hele goede. Ik ben wel fan van hem.
Ik ben heel benieuwd of Ajax dat zou willen. Ja. Natuurlijk die laatste wedstrijd. De Eredivisie wedstrijd tegen ADO begon Traoré ook gewoon.
Ja.
En in de wedstrijd daarvoor miste je Traoré eigenlijk een beetje toen Huntelaar in de spits stond.
Ja.
En
je hebt natuurlijk wel nu met Babel ook gekozen. Ja. Dat is definitief Tadić in de spits. Altijd. Ja. Daar, ja. Daar heb je nu een beetje die keuze voor gemaakt. Wat ook een hele goede is, denk ik. Maar ik ben benieuwd. Ja, er zit ook wel keerzijde aan het trainingskamp. We hebben, ja, de discussie is natuurlijk al een paar maanden gaande sinds het bekend is. Maar naar Qatar. Geldt ook voor PSV. De vlucht terug gaat nu ook over oorlogsgebied natuurlijk. Wat ook niet helemaal... ja, wat ook niet fijn voelt. Maar het belangrijkste denk ik nu dat een speler zich niet prettig voelt in Qatar.
Ja, ja het is... die illusie of die utopie dat je sport en politiek of wereldomstandigheden met elkaar kan scheiden. Ik snap niet zo heel goed waar dat vandaan komt, zeg maar. Want je hebt natuurlijk sport verbroedert, maar sport speelt zich ook af ja. in een bepaalde plek. En is je kan ervan genieten, dat is een privilege, zeg maar. Dus het is een beetje naïef om dan te denken van... Ja, nee, sport is dat staat helemaal los buiten de wereld. En ja, natuurlijk, dit is een beetje ongelukkig.
Ja,
en,
dat vind ik ook, hoor. Er wordt wel... Natuurlijk is de keuze niet goed geweest. En moet je daar ook tegen uit blijven spreken, denk ik. Maar het is ook wel... Ja, de bom barst nu ook wel een beetje, natuurlijk. En dat is voor Dest als Amerikaan... Ik snap Dest trouwens volledig.
Tuurlijk.
Ik vind ook best wel sterk dat je dat op zo'n jonge leeftijd ook aan durft te geven.
100%.
Want je mist daardoor ook een gedeelte van trainingskamp. Nou, is het niet zo dat hij dan gelijk buiten de selectie... of dat hij zijn kans misloopt. Maar ik vind het wel gewoon sterk dat je dat durft aan te geven. Maar ja, het is... Ik denk dat ze bij Ajax ook er wel van geschrokken zijn. Maar wat ik wel vond, was Van der Sar die zei... voor ons is dit niet zo groot nieuws. Er gaat wel vaker iemand weg uit een trainingskamp, bijvoorbeeld met blessures. Maar doordat er nu spanningen in de regio zijn, wordt er meer nadruk opgelegd dan in onze ogen nodig is.
Ja, kijk, dit is natuurlijk gewoon één groot fiasco. Ja. En vanaf begin tot en met einde. En wat het allemaal niet beter maakt, is ja, alle uitspraken van Sar eromheen.
Ja.
Zeg maar, kijk, ik snap dat je op een gegeven moment niet kan zeggen van... We hebben een fout gemaakt, het was dom geweest, we zijn naïef geweest, we hebben voor het geld gekozen. Maar ja, misschien moet je dat juist wel zeggen van...
Ja.
Alleen dat kan je dan weer niet zeggen, want dan ben je niet geloofwaardig. Dus ik snap echt wel de spagaat waar zij zichzelf hebben ingemanoeuvreerd. Alleen het bagatelliseren van een situatie. En hij kwam vandaag in het interview, kwam hij met teksten... Ja, de werkomstandigheden zijn flink verbeterd. Ja, maar als er eerst 400 mensen dood gingen en dan gaan nu 50 mensen dood... Ja, dan is het nog steeds super slecht.
Ja.
Dus dat is een beetje de moeite die ik hiermee heb, zeg maar. En het wassen van je handen in onschuld van... Ja, iedereen doet het toch?
Vrij slecht argument natuurlijk.
Ja, dat is het. Ik vind het een beetje wijzen naar iedereen van... Ja, PSV doet het. We zouden eerst spelen tegen Atletico en Paris Saint-Germain. Ja, die trekken zich terug. Dat is dan jammer.
PSV trouwens ook. Hè? Ik las dat Toon Gerbrands ook contacten had gezocht met vliegtuigmaatschappijen over de vluchtroutes.
Ja.
Vliegroutes. Misschien ook wel vluchtroutes, maar laten we daar niet vrij gaan. Maar wel heftig. Het heeft ook wel impact, denk ik, op zo'n winterstop.
Ja, zeker. Maar het hele argument van 6 uur vliegen, want dat was inderdaad een van de argumenten die Van der Sar dan noemde. Ja, dat valt dan ook weg.
Ja.
Het is gewoon allemaal niet zo heel slim geweest en dat blijkt ook nu weer. Maar op zich, Afflei kan nu wel met ze taggen op Instagram.
Nou, het was wel leuk, toch?
Ik vond het echt...
Want laten we inderdaad doorgaan met PSV. Volgens mij zijn ze nu... Ja, zijn wel flink bezig ook. Ook leuke socials wel van het trainingskamp. Inderdaad dat Iataren aan het uitleggen was aan Afflei van hoe tag je eigenlijk mensen op Instagram?
Ja.
Nee, dat is wel mooi. Ze speelden ook allebei tegen Club Brugge.
Ja.
2-1 verlies. 2 prachtige doelpunten van Club Brugge. Eerst die halve omhaal van Vossen. En dat afstandsschot van die Sobol.
Sobol, ja.
Echt goede goals. En Doan scoorde voor PSV. Wat viel jij het meest op? Ik denk zelf Madueke in de spits erbij.
Ja.
Jong talent. Die ik een paar keer heb zien spelen bij Jong. Maar voor de rest niet echt een hele goede kennis of zo van heb. En wat ik opvallend vond, was de tweede helft.
Jorrit Hendricks
op 10.
Ja, we hebben het altijd gewoon verkeerd gezien.
Jij zei net, voordat we begonnen met opnemen... Ja, Jorrit Hendricks is gewoon een nummer 10... die gewoon altijd op 6 moest spelen... en dacht dat daar harde tackles bij hoorden.
Ja, dat is gewoon... Dit is waar Van Bommel uiteindelijk de fout in is gegaan.
Jorrit Hendricks was de oplossing.
Jorrit Hendricks was de oplossing. Dat had hij wel gezien, alleen op de verkeerde positie.
Ja.
Nee, vergeet Pereiro.
Ja, zonder gekheid. Hendricks kwam tweede helft op 10.
Ja.
En Faber gaf na afloop aan, volgens mij tegen Rick Elfrink. Hendricks is een hele goede nummer 10 als wij vooruit druk willen zetten.
Dus een beetje, dat zou dan zijn bijvoorbeeld in de rol van Dani de Wit.
Ja, en sowieso meer een loper natuurlijk.
Ja.
Maar die dus ook de intelligentie heeft om de looplijnen dicht te zetten... en de spits kan ondersteunen in de druk zetten. Vind ik geen slecht argument.
Zeker niet.
En daarin denk ik dat Hendricks ook zeker een rol zou kunnen spelen. Alleen het gekke is wel dat je hebt natuurlijk heel veel spelers die op 10 kunnen spelen. Nou zijn dat wel de meer traditionele teams natuurlijk. Met een Iataren, met een Pereiro. Guti is meer een 6 of een 8. Maar dat zijn allemaal spelers die ook op 10 kunnen spelen natuurlijk.
Alleen, zeg maar, ik snap zijn argument wel. Alleen dan is de vraag, tegen hoeveel teams zou je met zo'n 10 moeten spelen als Hendricks? Zeg maar in de Eredivisie en de Europa League lig je uit. Dus...
Ja, maar denk je niet dat het ook tegen een Groningen of tegen een Sparta een hele... dat Hendricks een andere dynamiek kan brengen in dat druk zetten?
Ja, precies. Dat je meer ruimte creëert voor... je verdedigende blok en je aanvallende spelers, zeg maar.
Ja, misschien als je hoger de bal kan veroveren.
Ja.
Misschien neemt het wat meer druk weg op die achterhoede... waar veel kritiek op is gekomen, terecht kritiek ook... en die ook gewoon niet heel sterk oogt. Ja, ik weet niet of het de oplossing is... maar ja, ik vond dat Faber een degelijke uitleg had.
Ik vind de uitleg niet zo heel gek. Ik vind het gewoon heel moeilijk dat je... denk de meest getalenteerde 10 op de Nederlandse velden in je... Ja, in je team hebt. Een geroutineerde 10 die bij Barcelona heeft gevoetbald... die nu weer minuten maakt. Nog een aantal... Pereiro. Een geweldige voetballer zeg maar, voor de Nederlandse velden... die volgend jaar het transfer gaat maken... en die we dan waarschijnlijk overal in de highlights weer terug gaan zien. Dan,
dat die hangend oprecht moeten vertoeven. Ja. Nee, ik ben daar zeker met je eens.
Dat is een beetje de moeite die ik heb. Maar het tactische gedeelte van de uitleg snap ik op zich wel.
Hij deed ik heb de samenvatting gekeken op het PSV YouTube kanaal. Het was niet slecht.
Het was niet.
Maar ik las het eerst al op Twitter. Toen zag ik van Hendricks op 10. En toen heb ik het maar even laten gaan. Ik dacht, laat het even bezinken. Toen dacht ik, ik wilde ook wel een beetje zien hoe dat dan uitpakt. Maar op basis van de samenvatting.
Prima. Zesje.
Nogal een nieuwtje, vond ik ook al opvallend. Of tenminste, niet per se heel opvallend, maar wel een leuke trendbreuk. Cocu en Van Bommel komen natuurlijk uit eigen gelederen. Die zijn opgeleid door PSV. Die hebben Jong of de A1 gedaan.
Ja.
En nu werd aangegeven, we zijn wel op zoek naar een trainer van buiten de eigen gelederen.
Zou dat een beetje zijn afgekeken bij Ajax? Want Ajax had natuurlijk ook best wel lang die traditie. En toen op een gegeven moment kwam...
Nee, ik weet niet, maar ik vind het ook wel mooi hoe dat met Cocu en Van Bommel is gegaan. Van Bommel
zeker.
Is natuurlijk ook wel klaargestoomd. Van Bommel kwam wel sneller dan Cocu, volgens mij. Volgens mij had Cocu...
Ja, gevoelsmatig ook, ja.
Ja, maar ik vind dat geen verkeerde filosofie. Om vanuit je eigen club een trainer op te leiden. Maar ik denk dat het inderdaad nu wel goed is. Ook als je zelf naar je club kijkt en je denkt van, nou, we hebben net niet de geschikte. Ja. Dan denk ik niet dat je daar aan moet gaan vasthouden, ondanks dat het misschien leuk of een deel van je visie is van, wij willen trainers opleiden voor het eerste elftal uiteindelijk.
Nee, ik ben daar helemaal mee eens. Ik denk ook dat het goede moment is ook voor PSV om te doen. Ik vind PSV ook de Nederlandse clubs bij wie ik dit het eerste zou verwachten.
Ja.
Misschien nog wel meer dan bij Ajax, zeg maar. Ik zie PSV ook zomaar een buitenlandse trainer aanstellen.
Ja, dat zeiden ze ook trouwens. Ze zeiden ook van, ja, we kijken eventueel ook naar het buitenland.
Ja, ik denk dat gewoon voor alles een heel goed moment is. Zeg maar, als ik kijk naar de samenstelling van de selectie, wat vrij internationaal is, waar heel veel talent in zit. En als je daar wat creatiever mee omgaat qua formatie, qua tactiek. Iemand vanuit die Red Bull school bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel heel erg gehyped op dit moment. Maar ja, er zit wel een specifiek idee achter wat ik echt wel in de talenten van PSV terugzie.
Ja.
Dan denk ik dat je... Want ik vind het niet dat de problemen liggen bij de selectie. Ik vind het PSV echt een goede selectie hebben nog steeds.
Ja, hoewel het zwaartepunt natuurlijk wel heel erg voorin ligt.
Ja.
Ik denk dat daarin wel... Maar ja, met dat is het natuurlijk... Dat kan je twee kanten op gaan. Met die talentvolle aanvallers die ook zichzelf zo makkelijk kunnen aanpassen. Ik bedoel, Steven Bergwijn is gewoon de moderne aanvaller. Die kan als spits spelen. Rechtsbuiten, linksbuiten is die dreigend. Weet je, met die spelers kan je zoveel kanten op. En inderdaad, als je een trainer hebt die op een moderne manier, nou, waar we allemaal van houden, zie je Liverpool en de Red Bull school, zeg maar.
Ja.
Dan kan je daar heel veel mee. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe Faber het gaat afmaken dit seizoen.
Ja, ik hoop net zoals bij Feyenoord dat hij het gewoon weer op de rit krijgt.
Ja.
Ik vind de aanstelling van Feyenoord vond ik logischer dan de aanstelling van Faber.
Ja. Ja, halfjaartje overleven, denk ik. Ik denk de insteek is hetzelfde. We hebben het net natuurlijk over Qatar gehad. Dan kunnen we ook nog even door naar Saoedi-Arabië natuurlijk.
Tuurlijk. Jong mensenrechten podcast.
eerder al was Valencia Real. Wanneer was dat? Woensdagavond volgens mij.
Woensdagavond, ja.
Hoogtepuntje was denk ik de corner van Kroos. Maar daar was natuurlijk al heel veel kritiek op. En Valverde, trainer van Barcelona, was natuurlijk ook bizar kritisch op van... Waarom is dit in Saoedi-Arabië? Het kost extra tijd, reistijd. De fans komen er niet. Het is een heel andere sfeer. Nou ja, ik denk dat jij het daar ook al mee eens bent. Ik vind het ook... Ja, het is het niet. Het is, ja, misschien is het leuk voor de kas van beide clubs. Of van alle vier die clubs. Dat is het.
Zeg maar, het is geld. De beker boeit ze niks.
Nee.
Dit kunnen ze verkopen.
Maar het was wel een fijne wedstrijd.
Ja, zeker. Ja, het is gewoon op affiche. Ja, Valencia, Real Madrid is eigenlijk altijd een goede wedstrijd. En daarom is het ook zonde om dat van de fans af te nemen.
Ja.
En zo voelt het ook een beetje. Nou, ja. Ze hebben het heel vaak al vorig jaar een paar keer geprobeerd om naar Amerika te verplaatsen.
Ja, ja, ja.
Een aantal derbies. Valencia Villarreal hebben ze voor mij een keer geprobeerd.
Ja, ik las nu ook Chris Woerts. Nou ja, marketing guru. Of zo profileert zichzelf natuurlijk heel erg. Zei ook van, ja, in Nederland moeten ook de Johan Cruijff gaan. Moeten eigenlijk gewoon naar het buitenland. Ja, ja. Ik ben daar echt heel erg op tegen.
Ja, ik ook. Maar het probleem is dat de transfers worden steeds meer. De transfers worden steeds duurder. De stadions kunnen op een gegeven moment niet meer voller. De kaartjes kunnen niet meer duurder. Dus ja, waar ga je dan op een gegeven moment geld vandaan halen? Ja. Ja, ik vind niet dat dit de oplossing is. Alleen dat is een beetje de gekte waar we in zijn beland.
Ja, nou, laten we dan maar het leuke gaan doen. De wedstrijd zelf. Ik denk de eerste helft was volledig voor Barça.
Ja.
Atletico echt bijna niet gezien.
Zeker.
Vrij veel kansen ook voor Barça. Griezmann die moet er wel eentje maken in de eerste helft.
Ja.
Stifje zeker volgens mij.
Die Oblak nog pakt.
Ja. Ja, Oblak eerste helft ook wel echt weer goed hoor.
Dat is gek dat als je de beste keeper van de wereld... Als je mensen vraagt wat is de beste keeper van de wereld... Zeg maar niet heel veel mensen... Zeker niet voetbalkijkers zeg maar... Die af en toe een wedstrijdje kijken... Zullen nooit Oblak noemen. Nee. Terwijl dit... Nou ja, misschien komt Alisson nog een beetje in de buurt en Ederson.
Ja.
En Ter Stegen.
Ja, Oblak, fenomeen.
Oblak is...
Fenomeen, ja.
Geweldig.
Toen de tweede helft, die was... Hoe lang was die bezig? 50 seconden, denk ik.
Ja.
Het was de 1-0 van Atletico.
Ja, koken. Ja, als een duveltje uit het doosje.
Echt Je had heel die eerste helft was Barça gewoon... Dus die maakte het spel. Messi was weer goed. En toen in de tweede helft, die opende gewoon. En gelijk was het Atletico. Echt... Ik dacht echt van, dit is nou Barça ook dit seizoen, weet je wel. Het is niet altijd supergoed, maar nu speelt ze echt goede herstel en dan zit het ook alweer tegen.
Ja, ik heb afgelopen maandag gehoord dat jij een Barça-fan bent.
Ik weet niet waar Neil dat vandaan haalde. Ik ben al levenslang een groot Real-fan.
Ja, dat kwam ook inderdaad echt uit niets.
Ja.
Maar ik heb dit seizoen wat vaker naar Barcelona gekeken dan ik normaal gesproken doe. Maar ik vind het een raar team. Ook ja,
je weet niet wat je kan verwachten, toch?
Dat, letterlijk dit. Want ze hebben zoveel verschillende varianten van... Ja. En dan maakt het echt niet zo heel veel uit wat de samenstelling is. Want die zijn vrij gelijk over het algemeen. Op het middenveld rouleert hij een beetje. Ja. Ook tegen Espanyol, het verval wat ze daarin hebben. Maar ook in de wedstrijd, dat ze echt 20 minuten hebben... dat ze Espanyol helemaal wegtikken.
Klopt.
En... dan de laatste 20 minuten van, nou oké, Chalas, het is...
Ja, maar het was ook... dan krijg je natuurlijk, had je wel die rode kaart natuurlijk van Frenkie.
Ja.
Maar het is ook van, ja, je kan het daarna ook op slot zetten... en die wedstrijd uitspelen, want de kwaliteit is zijn daar genoeg voor.
Precies.
En dat kunnen ze dan niet. En dat is wel heel raar van zo'n topteam. Zeg maar, ja, met ook heel veel topspelers.
Precies, en dat is ook inderdaad... Nou, om weer terug te komen naar deze wedstrijd... dat is dan ook wat je een beetje merkt van... ja, ze spelen heel goed, ze creëren de kansen, maar de bal gaat er niet in.
Ja.
De bal gaat er aan de andere kant in. En ineens komt er een soort van onzekerheid in die ploeg. Ze komen nog wat terug.
Ja, Messi met een doelpunt die meestal Suarez maakt.
Ja.
Die bal die bleef tussen 16 benen hangen en hij kreeg hem er toch doorheen. Ja, en Griezmann, nou, die keiharde kopbal van Suarez. Nou, ook Oblak houdt nog tegen en Griezmann knikt hem binnen. En toen Barça ook nog 2 afgekeurde goals. Messi scoorde en Piqué scoorde.
Ja.
Uit een vrije trap nog. Afgekeurd. Allebei wel terecht trouwens. De VAR werkte prima. En toen dacht Atletico. Ja, maar dit gaan we niet laten gebeuren.
Ik ben niet voor niets hierheen gekomen.
Echt bizar, man. En uiteindelijk maakt Correa de 3-2.
Die 3-2 met die no goal, wel goal. Ja, nou, dat is heel duidelijk wel een goal.
Ja.
Assist Morata.
Ja.
Ja, prima weggestoken en goed afgemaakt. Ja, dit is gewoon wat Atletico is, zeg maar. Gewoon organisatie houden, altijd blijven vechten.
Zo, echt precies dat hoor. Want die reputatie is altijd zo van, ja, dat is heel makkelijk. Atletico, ja, echt een vechtmachine. Maar het is gewoon echt zo. Het is niet heel leuk om hele wedstrijden van Atletico te kijken. Behalve als je heel erg lekker gaat op een blok wat heel dicht bij elkaar staat. En dat is het nog steeds. Dat is het eigenlijk al. Nou ja, onder sinds Simeone trainer is dat zo. En dat is ontzettend
zo
knap, hoor.
Dit is zo absurd knap wat hij doet.
Ja.
Je zou eigenlijk, er zijn vast wel statistici die erbij gehouden, maar hoe vaak zij met één doelpunt verschil gewonnen hebben. Dat is zoveel. En spel wat zij in 8-9 jaar hebben gespeeld is bijna altijd hetzelfde gebleven. Is bijna altijd inderdaad linies kort op elkaar.
Ja.
Oké, we moeten een goal maken. Op de buitenkant zetten we in plaats van een echte middenvelder zetten we buitenspelers neer. Dus iets meer creativiteit. En dan er gaat een keer ruimte komen. We hebben daar de voetballers voor en die gaan we dan benutten.
Ja, ja bijzonder. En wat mij opviel, had jij dat verwacht of wist jij dat jouw Felix zo'n trash talker was? Die had met iedereen ruzie. Met Alba, Messi, Piqué.
Ja, maar als er 126 miljoen voor jou betaald wordt...
Ja, dan ga je wel lekker, hè?
Dan ga je wel dingen denken, hoor.
Dan word je 2 meter langer natuurlijk.
Snap je? Zeg maar.
Maar ik had dat niet verwacht, man. Ik dacht, dat is echt een lief ventje.
Je denkt, gewoon omdat het 19-jarig pikkie is, denk je van... Ja. Het zal gewoon een leuk ventje zijn, een beetje... Maar inderdaad, ja, ik hou hier heel erg van. Ik hou echt wel een beetje van zo'n baasje. Veetje is 19, gaat tegen Messi praten. Ja, ik vind dat echt geweldig, hoor.
Ja, het is wel vet. Je moet het ook wel durven, want Messi speelde weer een fenomenale wedstrijd. En dan is het wel mooi als je zoveel scheid hebt dat je dat wel gewoon durft. Maar ook Piqué en Alba, ja, dat zijn toch gearriveerde verdetten natuurlijk. Ik vond het wel wat hebben. Het past ook bij Atletico. Hij heeft zich snel aangepast.
Hij heeft zich snel aangepast. Ja, misschien heeft hij gewoon die eerste week op cursus gezeten. Ja, van dit gaan we in La Liga doen.
Dan moest hij gewoon de hele eerste week, na de training, tegen die over die assistent zitten.
Ja,
en dan gingen ze elkaar uitschelden of zo, weet je wel. Tegen die grote, hoe heet die?
Burgos, inderdaad. Ja, heerlijk.
Ik zie het voor me. Hey, ik dacht nog even één dingetje bespreken. Napoli, die hebben natuurlijk best wel een de reuring is er dit seizoen.
Ja, niet een beste seizoen.
Nee, Ancelotti ontslagen natuurlijk of opgestapt, dat weet je nooit. Gattuso heeft het overgenomen.
Ja.
Nou, de eerste geruchten waren Sofyan Amrabat, die nu bij Hellas Verona speelt, eigenlijk nog van Club Brugge is. Maar die mag sowieso in de winter er niet heen.
Nee, is nog verhuurd.
Ja, en die schijnt dus na dit seizoen te gaan. Maar wat nu wel heel concreet is, is Lobotka.
Ja.
Speler van Celta de Vigo. Jij hebt hem wel vaker zien spelen. Ik hoor jou er wel vaker over.
Ja, hij heeft in de Ajax gespeeld.
Ja.
Een jaartje of anderhalf jaar. Voor mij kon hij van AC Trent zien.
Ja.
Die club van Tjerdalien. En daar heeft hij het eigenlijk nooit echt gered. Volgens mij toen via omzwerving. Want hij ging niet, volgens mij niet gelijk naar Celta. Dat durf ik niet te zeggen.
Nee, volgens mij heeft hij nog in Denemarken en alles gespeeld. Ja.
En uiteindelijk bij Celta tot bloei gekomen. Als een echt een voetballende nummer 6. En daar doet hij het eigenlijk al 2 jaar volgens mij best wel verdienstelijk.
Nou, hij speelt bijna alles volgens mij.
Hij speelt bijna alles. Belangrijk schakel in de opbouw van Celta. En staat ook al een jaartje in de nadrukkelijk of in de belangstelling van wat grotere clubs. Ja. Dus gewoon op de radar in ieder geval. En Napoli is middenveld een soort van op het nieuw aan het inrichten.
Ja, want dat ook. Straks komen we nog bij Diego Demme, speler van Leipzig. Daar schijnen ze nu ook interesse. Is ook een verdedigende middenveld. Nou, Sofyan Amrabat kennen we. Die kennen we misschien als rechtsback in Nederland. Maar ook een verdedigende middenvelder in Italië nu. Terwijl er staat op zich een redelijk aardig middenveld bij Napoli.
Je zou kunnen zeggen met Zielinski, Alan,
Fabian Ruiz
natuurlijk. Dan zou je zeggen, het probleem ligt toch in principe niet bij het middenveld.
Nee.
Zijn de geruchten vrij sterk dat Ruiz sowieso gaat vertrekken. En dat ze eigenlijk zelfs van Ruiz in januari al af willen. Dus dat ze hem dan voor 70 à 80 miljoen naar Real Madrid laten gaan.
Ja, Real hoor je heel vaak hè, bij zijn aanvallen. Nou, ik denk een prachtige speler ook, Fabian Ruiz, man.
Wel, ja, dat is, ik denk dat het een hele mooie match is.
Ja.
Ik denk dat het ook iets is wat Real Madrid nodig heeft. Jonge speler, mooie stap gemaakt van Real Betis eerst naar Napoli.
Ja.
Om inderdaad die ervaring op te doen. Lijkt mij een hele verstandige transfer. Maar daardoor moet je je middenveld natuurlijk wel opnieuw inrichten.
Ja, zeker als dat nu al gaat gebeuren natuurlijk.
Precies. Maar,
en anders is het wel goed om daar nu op in te spelen. En Alan?
Ja, Alan ook, die zit volgens mij zelf niet helemaal lekker. Die wil weg, okay. Volgens mij. Dat is volgens mij een beetje het verhaal. Dan zullen de heren van Lo Stadio zullen daar...
Die weten daar misschien nog meer van. Volgens mij komt er vanmiddag nog eentje online. Vrijdagmiddag van Lo Stadio. Dus zal het ongetwijfeld ook hier langer over gaan.
Ja.
Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, Alan en Fabian Ruiz lijken dus dan wel naar de richting de uitgang. Maar dan halen ze dus... Naast Lobotka hebben ze ook Diego Demme.
Diego Demme, 28-jarige speler.
Red Bull Leipzig.
Red Bull Leipzig. Dit seizoen speelt hij veel onder Nagelsmann. Dus hij heeft bijna alles gespeeld zelfs.
Gek dan.
Gek dat hij inderdaad ook voor 15 miljoen...
Ja, want dat is een Lobotka. Een beetje ook Lobotka.
Ja, 20 miljoen en dan 4 à 5 miljoen aan bonussen wat er nog in zit.
Ja.
Zeg maar. En... ik moet zeggen, ik ben geen Diego Demme specialist, maar hij speelt al sinds de derde Bundesliga. Speelt hij al bij Red Bull Salzburg?
Leipzig.
Ja. En de laatste wedstrijden van vorig seizoen viel hij een beetje buiten de basis. Onder Nagelsmann kreeg hij wel weer een belangrijkere rol. Met Leimer naast hem.
Ja.
En daarna is hij wel meer de bal afpakker.
Ja, want hij is wel. Als je Lobotka en Demme zijn wel totaal andere spelers.
Ja, ja, ik zou die ene veel meer als een opbouwer.
Ja.
Een spelmaker voor de defensie.
Ja, ja, ja.
En zo even.
Lekker man.
En dan heb je inderdaad met Demme een meer een balafpakker die ook. Hij heeft ook wel eens op rechtsback gespeeld.
Ja, ja.
Dus daar zie je ook wat meer multifunctionaliteit in, zeg maar.
Ja. Ik ben benieuwd of ze ook allebei gaan halen. Dat lijkt me wel interessant. Als je nu twee middenvelders haalt, dan Amrabat van de zomer misschien. Dan kunnen we wel op zekerheid zeggen dat Ruiz en Alan weg zouden gaan, denk ik. Als dat rondkomt.
Ik moet wel zeggen dat als je dat middenveld inruilt, dus een middenveld met Zielinski, Alan en Fabian Ruiz voor Amrabat, Demme en
Lobotka,
dan ga je erop achteruit.
Ja, ik
je krijgt een andere indeling.
Ik denk dat alle drie de middenvelders die nu het middenveld vormen wel beter zijn.
Ja.
Dan alle drie die andere namen.
Ja. Zielinski zou in principe niet weg hoeven, maar in ieder geval
Nee. Ik ben benieuwd.
Ja, zeker.
Ik denk dat we er wel redelijk doorheen zijn eigenlijk voor al het nieuws. Nou, er staat natuurlijk wel weer een mooi voetbalweekend op ons te wachten. Nou, Eredivisie begint nog niet. Maar vanavond begint natuurlijk al wel de keukenkampioen-divisie.
Ja.
Jouw favoriete competitie, toch?
Hashtag zin in.
Nee, jij hebt er niet zoveel mee, toch?
Ik vind het gezellig om te kijken als de studio hier straks weer is. En
schakelkanaaltje.
Het is schakelkanaaltje en het is vrijdag en met een potje FIFA en de keukenkampioen-divisie op de achtergrond. Maar dit is niet iets waarvoor ik op vrijdagavond thuis blijf.
Nee.
Alhoewel ik wel heel benieuwd ben. Topos nog steeds? 5-3-2?
Topos? Nee, ik durf het echt niet te zeggen. Ik weet wel. Dit is een mooi bruggetje. Ik wilde het nog even hebben over FC Dordrecht. Waar we wat te doen is. Die spelen vanavond tegen Excelsior. En Dordt verloor afgelopen maandag oefenwedstrijdje 1-0 van Os.
Kijk, daar ga je.
Daar
dan
ga
komt
je
ineens
al.
Allemaal heel dichtbij.
Nee, over Dordrecht wat ik wilde zeggen. Ik zag van de week bij op het social kanaal van onze podcast vanaf de tribune zag ik ook iets over een gemeenteverkiezing of iets. Of in ieder geval een vergadering. Dat daar ook heel veel supporters van Dordrecht waren om daarover te protesteren. Omdat ja, de gemeente kan geen garantie geven voor een nieuw stadion. En zonder het stadion is er eigenlijk volgend jaar of die jaren daarop is er geen FC Dordrecht meer. Omdat er gewoon... Ja, de inkomsten lopen terug. Die club kan dan weer niet blijven bestaan. Dus daar is wel grote chaos.
Ja.
En nu vanavond moeten ze tegen regiogenoot Excelsior. Ik denk niet dat het voor Dordrecht nog een heel fijn seizoen gaat worden. Dus ik zou deze ik ook zeker voor op Excelsior zetten. Een tweetje is 1,94. Jij?
Ja, normaal gesproken is het dan echt niet leuk om met iemand mee te gaan.
Ja, je gaat het ook doen, hè.
Ja, ik...
Doelpunt de voorspelling nog?
Ja, maar dan moet je toch spelers kennen die bij die club spelen.
Jij weet gewoon niet.
Ik weet het oprecht niet, nee. Of ik ga iemand van Excelsior ken. Die hebben wel wat leuke spelers gehaald.
Rijvloed. Joel Zwart.
Sowieso Rijvloed.
Ik denk ook, doelpuntje Rijvloed, gratis geld.
Gratis geld?
Zet maar in.
Is toch fijn?
Ja, ik denk Jeroen dat we dan... ik wil als eerste jou bedanken... dat je weer de tijd nam om tegenover mij te zitten. En daarnaast natuurlijk wil ik alle luisteraars bedanken. En een fijn weekend wensen. Geniet van het voetbalweekend. En dan zijn wij er maandag weer.